In Exodus 12 waren we bij dat vers waar staat dat op de dag nauwkeurig na 430 jaar Israël is uitgetrokken uit Egypte. Waaruit blijkt dat dat dan toch 430 is. 430 jaren na het verbond met Abraham, om zo te zeggen. Dan komt het ook overeen, wat hier staat in vers 40 van Exodus 12, met Galaten 3 vers 17. Dan wel met andere ook nieuwtestamentische uitspraken dienaangaande. En we hebben er uitgebreider bij stilgestaan, omdat het bepaald niet algemeen bekend is. En omdat het over het algemeen ook foutief in de diverse Bijbelse encyclopedieën terecht is gekomen. 430 jaar, waarvan de eerste 215 jaar passeren totdat Jacob en de hele familie naar Egypte gaat. Om zich daar te vestigen in het land Goshen of in Rameses of hoe het gebied maar genoemd wordt. En 215 jaar daarna trekken ze uit, waaruit blijkt dat die 430 jaren uit Exodus 12 vers 40, dat die verdeeld worden in 2 maal 215 jaren. Is toch een beetje opvallend dat zoiets dan uiteenvalt in precies 2 gelijke helften. Aan de andere kant, er is een andere tijdrekening, die hebben we ook gezien, ontleend aan Genesis 15. Weet voor zeker dat uw zaad vreemdeling zal zijn in het land dat het hunne niet is en ze zullen hem verdrukken. 400 jaren. En genadigheid doet zich voor dat het startpunt van die 400 jaren dan ook niet al te nauwkeurig of nadrukkelijk in de Bijbel vermeld wordt. Maar ik heb u verteld, dat komt uit, de enige gebeurtenis die daarvoor in aanmerking komt, dat komt uit bij de zogeheten spening van Isaac. Mocht u nou vragen waarom is zoiets niet nadrukkelijker in de Bijbel vermeld, dan moet ik u zeggen, ja, je zit dat toch nog altijd met de eigenaardigheid van dat bepaalde zaken zeer nauwkeurig, eigenlijk, dit soort getallen, worden aangekondigd, terwijl het in de praktijk toch heel moeilijk is om zo'n berekening te maken. Begrijp je me goed? Die 430 jaar, die wordt achteraf pas vastgesteld. Dus vooraf kon je dat niet bepalen van wanneer die uittocht moest zijn. En die 400 jaren, dat kon je ook van tevoren niet bepalen, want er was niet gezegd van wanneer dat gerekend moest worden. Uw zaad zal vreemdeling zijn in het land dat het hunne niet was. Maar pa zelf was ook een vreemdeling in het land dat het zijne niet was, Abraham. En zijn zaad bij zijn geboorte al niet. Ze waren allemaal altijd vreemdelingen in het land dat het hunne niet was. Dus van waar of het dan gerekend moest worden, dat is tamelijk twijfelachtig. Maar dat het iets met Isaac te maken had, dat weet je dan wel zeker. Daarna, want ik zeg dit met opzet allemaal, want achteraf zult u misschien zeggen, ja, wat maakt ons dat uit? Maar wij hebben gelezen, ik weet niet wanneer het was, maar wij hebben gelezen in verband met Mozes, dat die voor de gelegenheid, bekende verhaal, voor de gelegenheid ging hij eens kijken naar zijn volk, zijn broeders, hoe het met hen was, daar in de slavernij en zo. En toen zag hij het een en ander een onrechtmatigheid, onrechtvaardigheid. En toen keek hij eens herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij die Egyptenaar dood, enzovoorts. En wat er daar niet bij stond in Exodus, dat staat er wel bij in Handelingen, namelijk dat hij bij die gelegenheid meende, hoopte, verwachtte, dacht dat zij, zijn volksgenoten, die Israëlieten, in hem de beloofde verlosser zouden zien en erkennen, dan wel herkennen. Heb ik u gelezen uit Handelingen 7. Zo van, er was toch te verwachten dat omtrent die tijd iemand toch aanstalten moest maken om de leiding te nemen bij de verlossing van Israël uit Egypte, want zoiets was dan toch beloofd. Maar wanneer dat dan precies moest, dat is niet op enige tientallen jaren nauwkeurig te zeggen. Nou ja, misschien op enige tientallen jaren nauwkeurig, als je dat niet al te ver overdrijft. Met andere woorden, ze konden toen niet zeggen, die Mozes kan nog niet de verlosser wezen, want de tijdrekening schuift ons nog enige tientallen jaren toe, alvorens wij zullen uitrekken uit Egypte. Hij is te vroeg. Dat konden ze niet zeggen. Ze konden achteraf ook niet zeggen, toen hij 40 jaar later alsnog opdook, konden ze ook niet zeggen, hij is te laat. Hebben jullie dat nog? Het beginpunt stond niet werkelijk vast, was te vaag gesteld. Uw zaad weet voorzeker dat uw zaad vreemdeling zal zijn in het land dat het hunne niet was. En dat zaad was nog niet eens geboren. In Genesis 15 staat dat. Toen was Isaac nog niet geboren. Wat nam nog wel wat tijd voor het zover was, ook nog trouwens. Kortom, exact is dat niet te zeggen. En hoe lang van tevoren die beweging tot verlossing, tot bevrijding in gang moet gezet worden, dat is ook niet te stellen. Met andere woorden, een accurate tijdrekening die men zou kunnen gebruiken, die was er niet. Met andere woorden, het zou best kunnen dat in de dagen van de eerste optreden van Mozes die verlossing zou kunnen plaatsvinden. Althans, dat daar een begin mee gemaakt zou kunnen worden. Maar men wilde Mozes niet en toen werd het 40 jaar uitgesteld, zeggen we dan. Gemakshalve, in werkelijkheid werd er natuurlijk niks uitgesteld, want het was gewoon de uitwerking van Gods plan. Dat u dat goed begrijpt, hè? Dat het niet zo is, ook later niet, dat door een actie of het gebrek aan actie van de mens, of van een mens, of zelfs van een volk, het plan van God zou veranderd worden. Dat is wel een wijdverbreide idee dat dat gebeurt, maar dat is niet zo. Ook toen niet, bij de uittocht uit Egypte niet. En het gebeurde toch precies op tijd. Na 400 jaar, en achteraf wordt gezegd, exact na 430 jaar verdeeld in 2 maal 215, dan is er niks weg, denk ik dan altijd maar. Dan zal het wel kloppen. Hebben jullie dat zo, hè? In de aanstaande contactdag in Apeldoorn, dus 12 november, hebben we het daarover. Ik weet niet hoe ik het formuleren moet, maar hebben we het daarover. Dat wat je ook beweert, je kan nooit beweren dat Gods plannen veranderd zijn geworden toen, in de situatie van Mozes. En ook niet in de dagen van het Nieuwe Testament, dat wil zeggen de dagen van de discipelen, de Heer Jezus, de apostelen enzovoorts. Het plan is gewoon uitgewerkt zoals het van ouds was vastgelegd in het Oude Testament. En als wij denken dat het veranderd is, komt dat omdat wij iets niet begrepen hebben. Daarvoor bent u dus hartelijk uitgenodigd in Apeldoorn 12 november. Des ochtends om 10:00. Goed, heb ik dat ook weer gehad. Dat neemt niet weg dat als ik dat nou gezegd heb over die 430 jaar en het is verdeeld in 2x215, dan dringt zich nog het een en ander aan ons op, want de vraag kan natuurlijk zijn, waarom moest dat dan zo nodig 430 jaar zijn? En waarom moest dat dan ook nog verdeeld zijn in 2x215? En los daarvan, waarom moest het zo nodig 400 jaar zijn? Want we zitten met twee verschillende tijdsaanduidingen. En misschien is het wel aardig om dan voor de gelegenheid er toch maar op te wijzen dat in het algemeen die getallen in de Bijbel dan toch zo hun betekenis hebben. Niet maar in de geschiedenis als zodanig, maar ze hebben hun betekenis ook overdrachtelijk. Wat ons hier in deze hoofdstukken, dit hoofdstuk zeker, maar het volgende ook, wat ons wordt voorgehouden, en ik zeg dat in het licht van het Nieuwe Testament, wat het Nieuwe Testament erover te melden heeft, en het is nogal wat, wat hier ons hier wordt voorgehouden, is dat verlossing feitelijk tot stand komt door de dood heen. Door de dood heen. Dat wil zeggen, door sterven, mag ik de dood noemen, maar dan toch gevolgd door opstanding uit de dood. die vindt hier weliswaar niet al te letterlijk plaats. Dat kan ook moeilijk als het gaat over een heel volk. Maar het is uitdrukkelijk wel wat uitgebeeld wordt. En dat is een van de in het algemeen gemiste Bijbelse waarheden. Namelijk dat verlossing tot stand komt hierna. Dat wil zeggen door de dood heen. Wij zijn in het christendom in de loop der eeuwen altijd weer, ik zei wij. Wij zijn, het is mijn schuld ook niet, maar toe maar. Maar wij zijn altijd teruggevallen naar de algemene religieuze godsdienstige notie. Dat godsdienst is er voor de mens. En de mens moet daar een beter mens van worden. Of moet zich daar gelukkiger mee voelen. Of moet daar steun aan hebben. Je moet, dat weet u toch, je moet steun hebben aan je geloof. Dat weet u toch, hè? Ik bedoel, je moet maandags, zondags naar de kerk, zodat je maandag steun hebt aan wat je zondags dan beleefd hebt en zo. Hoe dat dan dinsdag weer moet, dat weet ik niet. Maar het is, nee, ik praat daar niet al te serieus over zo. Want, je moet er toch steun aan, je moet er wat aan, het moet je toch voortstuwen in de vaart der volkeren. Het moet je een beter mens maken. Per slot, humanisme wil van mensen een beter mens maken. Daarom heet het ook humanisme. En het is uitgevonden op het moment dat men God buiten de deur zette. Want anders had men wel christendom of Christianity. Christendom bestaat ook in het Engels en Christianity bestaat ook in het Nederlands. Doen we dat niet, geloof ik. Hè? Maar Christianity, anders zouden we dat wel gehad hebben, maar dat hebben we niet. We hebben tegenwoordig medemenselijkheid, we dienen niet God. Ja, we dienen God, maar we doen dat door elkaar te dienen. En vooral onze naaste, in de hoop dat die niet al te dichtbij komt, die naaste. Want anders krijg je de problemen mee, hij moet vooral ver blijven. Dus we hebben voor dat doel een verre naaste uitgevonden. Want uitvindingen, nou ja, laat maar niet over uitvindingen beginnen, man. Uitvindingen zijn er om de realiteit te kunnen vergeten te passeren. Daarom vinden we van alles uit wat niet echt bestaat. Het heet virtueel. En, maar goed, daar zijn we druk mee bezig al jaren. Maar wat men gedaan heeft, is ook het christendom verlagen tot het niveau van alle religie. Namelijk, het gaat om de verbetering van de mens met goedvinden, met hulp van God of zo. Of de goden, of hoe ze maar heten dan. En, dat doet er allemaal niet zoveel toe. En het is onbijbels, want de bijbelse leer is dat aan de mens niks te verbeteren valt. Er woont in de mens niks goeds, dus er valt ook niks te ontwikkelen. Er zit geen kern van goedheid in de mens, helemaal niks. De kern is juist zondig. En daarom is al wat uit de mens voortkomt, is zondig. Want uit de mens, uit het hart van de mens komen voort, enzovoorts. En u weet, mensen profiteren uit hun hart, zegt de Bijbel. En het is niet best. Hebben we die nog tot zover? En wat ons geleerd wordt, nou, ik zal niet zeggen op elke bladzijde, want dat zou u te letterlijk opvatten. Misschien. Maar zo in het algemeen, wat ons geleerd wordt, heel de Bijbel door, is dat die oude mens niet deugt en dat die moet weggedaan worden. Die wordt niet verbeterd, die wordt gewoon opgeruimd. Alleen er wordt een nieuwe voor in de plaats gesteld. En daar zijn al die andere godsdiensten. Al die godsdiensten moet ik zeggen. Andere moet ik inslikken. Daar zijn al die godsdiensten niet opgekomen. Die willen van de mens nu wat maken. En dat is niet te doen. Dat kan namelijk helemaal niet. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dat is waarom de Bijbel ook in dat rijtje van al die godsdiensten niet thuis hoort. Integendeel, bovendien staan we hier in Exodus 12. Nou ja, in Exodus staan we aan het begin van wat wij kennen als de huishouding, de heerschappij van de wet. En de heerschappij van de wet heeft tot doel om te demonstreren precies wat ik nu net gezegd heb. Namelijk dat de mens een zondaar is. Je geeft hem een wet, zogezegd, om hem een beter mens te maken. Althans in de praktijk van zijn leven. En in de praktijk wordt hij dat dan juist niet. Want hij wordt alleen maar bovenmate zondigende. Zegt het Nieuwe Testament. De wet doet de zonde toenemen. De wet doet de misdaad te meerder worden. En de zonde toenemen. De meerder wordt meer productief. En de wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Niet om ze te onderdrukken, maar om ze te demonstreren en te doen toenemen. Om te demonstreren inderdaad dat in de mens geen goed woont. En het enige wat erop zit is weg met hem. Kruist hem. Nou ja, en het korte verhaal is dan, en dat is gebeurd, want één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En sindsdien hebben wij van doen met de prediking van de opstanding, de opwekking van Christus uit de dood, die de eersteling geworden is van een nieuwe schepping, die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, en degene dus in wie wij als gelovigen zijn wedergeboren tot een levende hoop. En hoe het allemaal maar heten mag, door de opstanding van Christus. En dat is wat in deze geschiedenis ook geïllustreerd wordt. En dat is een van de redenen, misschien zeg ik het niet helemaal correct, maar daar komt het toch op neer in de praktijk, dat is een van de redenen waarom het is na 400 jaar. Als u vraagt waarom na 400 jaar, dan zeg ik, nou ja, die is niet zo moeilijk. Want kijk, 4, 40 en 400, elke 4 staat voor de zinnelijke, maar in hoge mate de vergankelijke wereld. Bij 4 houdt het verhaal sowieso altijd op. 4 wijst namelijk weliswaar op deze vergankelijke wereld, maar daarmee specifiek op het vergankelijke ervan. Dat betekent, er komt een eind aan en dus spreekt het over de dood. En als er na 4 toch wat komt, dan heeft het van doen met een nieuwe schepping. Of met een andere wereld, als dat voor zover dat niet hetzelfde is dan. Het is niet altijd hetzelfde, maar goed. Ik bedoel, het haalt bij 4 op. En als er dan toch een 5 is, ja, die is van een andere orde. En heel de Bijbel door kom je dat tegen. Want 4 staat altijd voor de vergankelijke dingen. Merkwaardige wijze, wij hebben op het kompas ook niet 5 windrichtingen of zo, hè. Of 6 of 7. Er zijn er maar 4. En waarom het 4 is, is vanwege de 4 hoeken der aarde. Zodat het verhaal de wereld in geholpen is. Dat volgens het Bijbelse wereldbeeld de aarde vierkant is. En dat komt omdat men het woord hoek weer niet begrijpt. Je moet ook alles uitleggen, denk ik wel eens. Mag, doe maar. Maar de aarde wordt gemeten, de wereld wordt gemeten met 4. En vandaar de 4 windrichtingen, de 4 hoeken der aarde, vandaar de 4 aggregatietoestanden. Of is dat te moeilijk? De 4 elementen dan, van de, nee, niet van de scheikunde, maar van de ouden, de Grieken. De 4 elementen die deze wereld vormen, als het ware. De aarde, de lucht, het water en het vuur, of zoiets. Zoiets. 4. Als de Bijbel zegt, de elementen zullen branden en vergaan, uit 2 Timotheüs 3, gaat het niet over scheikundige elementen, maar over deze elementen. Zal vergaan. Leuk, hè? 4. De elementen. Het getal 4 staat er niet bij, maar er zijn maar 4 elementen, in de klassieke betekenis van de term. En die zullen vergaan. Volgens 2 Petrus 3. En er staat meteen achter. Doch wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Kijk, dat is 5. En mocht u vragen, wat steekt er allemaal achter? Achter die 4. Een 5. Dat is altijd zo, hè? Dat is altijd zo. Een standaard voorbeeld daarvan. Dus zeg ik met grote nadruk altijd, omdat het anders in de wereld ingebracht is. Standaard voorbeeld is die van de tabernakel. Althans bij mij is dat een standaard voorbeeld. Is die van de tabernakel, van de staande bedderen. Planken zijn dat, voor een Groninger hoef je dat niet uit te leggen. Maar goed, er staan de bedderende planken van de tabernakel die bij elkaar gehouden worden door vier roeden die aan de buitenkanten langslopen, door ringen gestoken enzovoorts. Die moet het zaakje bijeenhouden. Maar er staat bij dat er nog een vijfde roede is en die loopt dwars doorheen. Dat wil zeggen dwars door die staande bedderen heen. Die zie je niet. Aan de buitenkant zie je de vier. Maar er is er nog een, zelfs als je de vier weghaalt, blijft het zaakje nog staan. Vanwege die vijfde roede. Maar die is verborgen. Het wordt meestal anders uitgebeeld en anders getoond. Dat laat zich raden. Als je het uitbeeldt of een tekening van maakt, dan zie je die vijfde roede niet. Dus hoe krijg je dat ding erop? Dus je krijgt hem altijd te zien. Maar dat is abusievelijk. Die is er niet. Nou ja, die is er wel. En die doet zijn werk. Maar vijf staat altijd voor verborgen dingen. Daarmee voor geestelijke dingen. En vier staat voor de stoffelijke, maar daarmee ook voor bijgaande dingen. Dat geldt ook voor het nulletje erachter in onze schrijfwijze. Die van een tientallen stelsel, dan wordt het 40. En 40 kom je in de Bijbel vele malen tegen. Standaard heeft het de betekenis gekregen volgens de encyclopedie. Binnenkort ga ik zeggen volgens Wikipedia. Want wie weet nog wat een encyclopedie is, nietwaar? Maar volgens de standaardverklaring 40 staat voor verzoeking. Dat heeft men uiteindelijk maar gehaald uit Matthäus 4 en Lucas 4. De verzoeking in de woestijn van 40 dagen. En daarna kun je altijd van Israël nog zeggen, ze hebben de Heere verzocht in de woestijn. 40 jaar. Staat ook in de Bijbel. En zo komt men daarbij. Maar eigenlijk, die 40 staat nog steeds, net als de 4, voor gewoon dit zichtbare leven. En nou gebruik ik het woord leven, want dat is het dan eigenlijk. Hè. In de praktijk leven wij hier 40 jaar, is het idee. Dat wordt geacht zo gemiddeld één generatie te zijn. Wie de gemiddelde heeft uitgerekend, weet ik ook niet. En daar ga ik me ook niet mee bezighouden, maar het is zo algemeen het idee. Wij kennen trouwens nog de uitdrukking, het leven begint bij 40. Dat is ook juist. Want dan heb je het eigenlijk achter je. Ze hebben tegenwoordig, luister. Ze hebben tegenwoordig de mond vol over een voltooid leven. Ik vind het een geweldige uitdrukking, want ik wist helemaal niet dat het leven een opdracht was die me moest uitvoeren. En ik wist dus ook niet dat je het kon voltooien, dat je er klaar mee kon zijn. Ik vind het een raar verhaal eigenlijk. Ik maak er ook bezwaar tegen dit soort uitdrukkingen. Zo van, ja, ik ben klaar met het leven, ik heb niks meer te doen. Een beetje een raar verhaal. Maar de andere kant van het verhaal is dat als je één keer zo ongeveer pak een beet 40 bent, voor u waarschijnlijk 39 of zoiets, maar en voor sommigen geldt dit helemaal nooit, maar als je dan de 40 bent en zo, dan word je geacht. Er was vroeger zo, althans, staat in mijn boeken, geloof niet op Wikipedia. Maar als je 40 bent, dan moet je al je jeugdtrauma's enzovoorts overwonnen hebben. Dan moet je langzamerhand weten wie je bent, wat je kunt, wat je niet kunt, waar je grenzen liggen en wat je vooral niet moet doen, al dat soort zaken. En dan moet je ook al weten dat je niet verder komt dan waar je daar bent. Dat is je leven, dat is het dan. En dan kun je er eindelijk aan beginnen, want dan hoef je niet meer. Dan hoef je namelijk niet meer wat op te bouwen. Begrijp u dit? Wij moesten als kinderen, moesten wij wat worden later. Toch? Je moet later wat worden. Dat was het argument, want dat was waarom we naar school moesten, heb ik begrepen. Hoe vaak ze me dat verteld hebben, want je moest later wat worden. En als je niet naar school ging, kwam er niks van je terecht. Dus er moest wat van je terechtkomen en al dat soort dingen meer. Of het geholpen heeft, dat weet ik niet. Maar dat moest allemaal. Maar de andere kant van het verhaal is dat als je één keer 40 bent, dan hoeft het niet meer. Dan heb je dat gehad, dat is het dan, enzovoorts. Dan breekt meteen de midlife-crisis uit, dat weet u ook waarschijnlijk, hè. Zijn allemaal mensen die ervoor doorgeleerd hebben, die dat onderzocht hebben. Dus die nou weten hoe het moet. Hetgeen ons allen erg helpt, blijkbaar. Nou ja, toen maar. Maar zoiets. En dus het leven begint bij 40. Dan valt er een last van je af, was het idee. Omdat je niks meer hoeft op te bouwen. Je bent dan wie je bent en je weet wie je bent. Als het goed is. En anders heb je het niet goed gedaan. En anders moet je waarschijnlijk een schop onder de achterste hebben. Of zo van, kom op. Geen gezeur. Niet langer je verschuilen achter je slechte opvoeding, aan je ongelukkige jeugd of wat het maar was. Of niet je verschuilen achter wat de mensen je hebben aangedaan. Of zoiets. Je hebt geen excuus. Als je 40 bent, dan moet je dat gehad hebben. Maar eigenlijk ben je er dan. En dan smakelijke voortzetting, denk ik dan altijd. Dan kun je hopelijk nog even was de bedoeling. En daar komt het hele idee vandaan van het leven begint bij 40. Ik heb het niet uitgevonden. Ik leg het u alleen uit nou, hè. Het leven begint bij 40. Maar bij 40 eindigt eigenlijk het oude leven. Dat is meer de Bijbelse gedachte. Het oude leven, dat loopt maar tot 40, om zo te zeggen. En dan is het geweest waarbij dat oude natuurlijke leven beschouwd wordt als een leven dat al maar ontwikkeld moet worden. En dat is kenmerkend voor de wereld, deze oude schepping waarin wij leven. We hebben het daarover gehad naar aanleiding van het surdeism. Alles moet altijd maar groter en beter en hoger en meer worden. Heb je dat? Ook ons geld, daarom hebben we de inflatie uitgevonden. Om ons allemaal voor de gek te houden. Hetgeen goed lukt, moet ik u zeggen, al eeuwen. Dat is vast wel iemand die u dat wil uitleggen in de pauze, hoe dat dan werkt. Maar zo gaan die dingen mee. Maar alles moet groter, het moet meer en je moet ergens aan bouwen enzovoort. En dat is dit leven. En feitelijk, de Bijbel leert dat je daarvan verlost moet worden. En dat je van dat surdeism af moet. En dat je af moet van het bouwen van die voorraadsteden, schuren of wat het maar waren. Daar in Egypte, u weet wel, van die tichelenstrijken enzovoort. Er moet wat groots tot stand gebracht worden. En als ik dan die hoge gebouwen zie, die we tegenwoordig bouwt. Ik ben altijd die naam, wil ik het zeggen, dan weet ik de namen niet meer van die grote hoge dingen, weet je wel. Nee, niet alleen de World Trade Center, maar hoe heet dat ding daar in het oosten?
Empire State.
Nou ja, dat was in Amerika, maar daar had je het World Trade Center. Maar die in Dubai, dat grote ding, en ze zijn nog ergens bezig, geloof ik. Maar goed, het moet weer groter en hoger. En dan denk ik vind het echt zielig. Ik vind het echt zielig. Waarom moet dat? Wat is dat voor iets? Waarom die competitie? Het is een karikatuur van deze wereld, van de mens enzovoort. Het moet altijd groter en beter. Maar waarom zou dat moeten? Dat heet vooruitgang. En sinds enige eeuwen, zal ik maar zeggen, is dat volkomen uit de hand gelopen. Die hele gedachtegang en dat het zo moest en zo. Dat we allemaal progressief moeten zijn en dat al het bestaande zo snel mogelijk gesloopt moet worden, want er moet dringend weer wat nieuws voor in de plaats komen enzovoorts. Belachelijk idee. Maar onze hele samenleving wordt erdoor beheerst. Het is echt vreselijk. Ja. Je moet die 40 voorbij. We zeggen, oh, dit was het. Oké, dan haalt het op. Zie? En u weet wat er na 40 gebeurde? Na die 40 jaar in de woestijn, toen trokken ze alsnog door het water heen, maar het bleek droog te zijn. Dat wil zeggen, trokken ze alsnog in dit geval door de Jordaan heen en dat was het dan. Het is weer de uitbeelding, ook na 40, de uitbeelding van dood en opstanding. Maar hier ben je aan het eind van 400 en het wordt ook dood en opstanding, want het wordt uiteindelijk toch, dacht ik, redelijk duidelijk geïllustreerd in Exodus 14 bij de doortocht door de door de Rode Zee. Ik geloof dat het woord er niet eens staat, hoor, de Rode Zee. Maar ja, dat doet er ook niet toe, we hoeven het nog niet over te hebben. Maar het is niet zo dat pas daar dat beeld of die gedachte naar voren komt. 400 staat daar namelijk voor. Het is 4, 40 of 400. Ik ga dan niet op verschillen in. Ik zie die eigenlijk nauwelijks, eerlijk gezegd. Als het moet, dan oké, misschien is er. Maar in principe blijft het gewoon hetzelfde. Er blijft een 4. Maar bij de 400 ben je. Dat is ook wel aardig te vertellen. Bij de 400 ben je bij de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. De Hebreeuwse letters, dat zijn de 22, ze hebben de 4 minder dan wij. De Hebreeuwse letters hebben namelijk tegelijkertijd de functie van cijfers. Later had je er bij de Romeinen ook, maar wij houden er niet van, want het is te ingewikkeld om te noteren en mee te rekenen. Romeinse cijfers, weet u wel. Dat zijn onze letters, wij hebben Romeinse letters, onze Bijbels, wat wij gebruiken, onze letters, zijn van de Romeinen, zijn uit het Latijn. En die hebben voor een deel althans de functie van cijfers. Maar in het Hebreeuws hebben alle letters de functie van cijfers. Onze cijfers, die wij gebruiken, zijn trouwens Arabisch. Merkwaardige wijze. Is later ingevoerd. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Wat het er doet is dat het Hebreeuws dus inderdaad 22 letters kent. Die hebben een getalswaarde. Die loopt van te beginnen bij de Alef, Beet, Gimel en zo verder. Is het 1 tot en met 10. En na de 10 komt de Jot. Na de Jot komt de Kaf. En daar staan de 20. En zo verder 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. En die begrijpt, daarna gaat het verder met 200, 300... 400, en dan is het over. En dan ben je er weer. Dan is het verhaal verteld. Ik bedoel dit tamelijk symbolisch wat ik nu zeg. Dan heb je alle letters gehad. Dan valt er niet meer te tellen. Er wordt niet verder geteld. Er wordt ook niet verder verteld. Leuk is dat, hè? Vertellen is in het Engels trouwens ook gewoon tellen. I love to tell the story. Want of het nou vertellen of tellen is, het gaat om het verhaal wat er aanhangt. Maar het verhaal houdt op. Aan het eind van het alfabet, om zo te zeggen, want het is allemaal symboliek. Het houdt op met de taf, dat is de laatste letter, en die heeft een getalswaarde van 400. En in het geschreven Hebreeuwse alfabet. Kijk, we krijgen in de gedrukte Bijbel, ook in het Hebreeuws, ook in een Bijbel als zodanig, Hebreeuws, dat is geschreven in het zogeheten Hebreeuwse kwadraatschrift. Dat komt omdat die letters ontleend zijn aan de vorm van een vierkant, en daarom heet het kwadraatschrift. Een heel mooi sierlijk schrift, maar dat wordt normaal niet zo geschreven. Buiten de Bijbel bedoel ik en buiten de religie, want het is veel te lastig, het schiet niet op. Dus dan hebben ze andere letters voor, dikwijls versimpeld. En die taf, die laatste letter, wordt simpelweg geschreven als een kruisje. Het zij rechtop, het zij gekanteld, zoals wij een X schrijven, dus. En als u het naam zoekt, dan moet u waarschijnlijk niet zoeken bij het Hebreeuwse alfabet, hoewel misschien vind je het daar toch. En als u het niet vindt, dan moet u zoeken bij Fenicisch. Of Fenicisch, kan ook nog. Ik heb hier een briefje, denk er ineens aan. Nee, dit is alleen het kwadraatschrift wat ik hier heb. En niet de geschreven Alfenicisch, heb ik hier niet. Maar er wordt geschreven als een kruis, dus toch als een 4, want een kruisje is gewoon een 4, dat weet je toch, hè? Wij schrijven trouwens een 4 ook als een kruisje. En om hem niet te verwarren met het plusteken of met de X, doen we een dwarsstreepje aan een van die punten. Niet een alle vier, dat is een Duitse gebruik, maar aan eentje maar. Hè. Dan krijg je dus een vier met zo'n streepje eraan. Maar het is in principe gewoon het kruisje, hoor. Dat is de oorsprong van het ding. Het kruis, de 400, daar houdt het op. En de naam van de letter, TAF, betekent zoveel als een teken. Maar het is dan toch het teken van het kruis. En dat is niet een teken van leven, dat is een teken van de dood. Daar houdt alles op. Als 400 bereikt is, dan is alles voorbij. Dat is het verhaal. Of als de 400 komt, als het kruis komt, is dat het eind van het verhaal. Dan valt er niks meer te tellen of te vertellen. Dat is de symboliek die erachter steekt. En even terug naar de 40. De 40 is de mem. Dat is onze letter M. Hij heet de mem. Maar je schrijft het voluit met een mem, een jot en een mem. Dat wil zeggen, je schrijft het woord Mayim. En dat weet iedereen wat dat betekent. Een mem is gewoon Mayim. Dat is namelijk water. Plat water. Niet te verwarren met Jayim, want dat is wijn. Dat is ook een woordspeling, maar die ga ik maar niet op in. Woorden liggen dicht bij elkaar, zodat als water veranderd wordt in wijn, dat scheelt ook niet zoveel, hoor, als je het opschrijft. Maar dat maar terzijde. En ik hoop dat u begrijpt dat onze letter M, want dat is hem, die lijkt dus heus sprekend op de golven van het water. Dat is wat het oorspronkelijk ook is. Het water. 40. De mem. Het mayim. Maar het water, dat is het vergankelijke. Het water is de bezigheid van de zee, weet u wel, van de wateren. De wateren die onstabiel zijn, zei Jacob tot Ruben. Ja, hij had het over Ruben zelf, maar hij zei, Ruben is als de wateren. Onstabiel. En soms staan de wateren erger, wateren staan toch, bij gelegenheid. Maar zo ineens vloeien ze af. Onstabiel, zijn ze onbetrouwbaar, zei Jacob over Ruben. En in vergelijking met wateren. Maar dat is het leven, water. Dus niet alleen in Nederland zo. Is overal zo. En niet alleen positief, maar ook negatief. In de zin van, je hebt water nodig, we snakken naar water. Cool, clear water, of hoe dat lied maar luidt, weet u wel. Cool, clear water. Toch. We moeten wat te drinken hebben, we zoeken naar water en er is geen water en dan ga je dood. En als je het hebt water, dan moet je zorgen dat je er niet in verzuipt en verdrinkt. Want dat hebben wij dan weer. Hè? En wij in Nederland zitten helemaal met een moeilijk ding. Als ik ooit de koning nog eens tegenkom, hoop ik dat hij het een keer gaat uitleggen. Ik heb het nog nooit begrepen dat wij zuinig moeten zijn met water terwijl we erin omkomen. En alles moeten doen om dat water uit ons land te houden. En tegelijkertijd moeten we er heel zuinig mee wezen. Ik heb dat nooit echt... Nee, dan moet je voor het ogenlid hebben, broeder. Dat geloof ik direct. Maar dat is met zoveel dingen zo. Dat je simpele waarheden kwijtraakt zodra je erin gaat studeren. Dan wordt het ingewikkeld gemaakt. Dat is met economie ook zo. Een heel ingewikkelde wetenschap. Maar... Het is in wezen een heel simpele zaak, maar dat heeft me weggeredeneerd. Omdat men de waarheid niet onder ogen wil zien. Zo zit het met die dingen vaak. En dit ook, maar water, je hebt het nodig, maar je gaat eraan te gronden. En ik gebruik nu die uitdrukking omdat ik in gedachten een paar psalmen heb waar het zo beschreven wordt. Hè? Dan ga je ten gronde. Daar verdrink je in. Je komt bekneld in de banden van de dood enzovoort, in de diepe afgronden enzovoort, in het modderig slijk en wat het maar was, toch, je verzinkt erin. Watervrees is doodsangst, met iedereen, daar heb je Freud ook niet voor nodig, dat is algemeen bekend, dit soort dingen. Als mensen opzien tegen het leven, denken dat ze het niet aan kunnen enzovoort, dan dromen ze dat ze verdrinken. Dat ze in het water vallen, ontwikkelen ze watervrees en zo. Dan kom je nog bij de psychologie terecht ook. Eigenlijk is het gewoon symboliek. Maar dat is het, hè? De M, de 40, dat water. En soms is dat, soms is het zand van de woestijn, maar dan nog. Je weet, we hebben een schip van de woestijn, dat heet een kameel. En die jagen we door die zandvlakte heen. Maar het is hetzelfde als water. Het beeld verandert steeds. Hè. De wind waait er overheen en hier ontstaat een dal en daar ontstaat weer een heuvel. Een duin heet zoiets. Duinen en dellen en ze verplaatsen zich constant. Nou ja, enzovoort. Dat is de 40. En die functie heeft het in de Bijbel ook. Hè. Dus er blijft zo 40, 400 gaat over de vergankelijkheid van het aardse bestaan. Men moet eruit verlost worden. Maar dat betekent wel de dood. En misschien is het daarna wat anders. Nou ja, er is daarna wat anders. En dat is wat we leren uit de schrift. Maar dat valt onder de 5. Eventueel. Je hebt nog een parallel daaraan. Parallel aan de 4 heb je namelijk ook nog de 7. Maar de 7 staat voor het goddelijke aspect in deze wereld. Voor het werk wat God in de wereld doet. En zoals de 4 leidt naar een 5, zo leidt de 7 naar de 8. En de 5 en de 8 samen staan allebei voor een nieuw leven, voor een nieuwe schepping enzovoorts. En veel meer kan ik er zo niet over zeggen. Als je die getallen in de Bijbel tegenkomt, dan zou je realiseren dat daar die betekenis aan hangt. En meer dan je zou denken hoor, overigens. Goed, 400. Leidt tot de dood. Maar 430 doet dat ook. 430 is wat ingewikkelder. En probeer het door even snel te doen. 430 staat op een andere manier eveneens voor dit oude leven. Dat is niet voor niks een 400 en dan nog een beetje wat. 430 kom je tegen als gematria. Als getalswaarde van het Hebreeuwse woord nefesh. En nefesh, dat vertalen wij met ziel. Nou ja, vertalen met ziel, dat is wat de Bijbel een ziel noemt. Zo kan ik het beter zeggen. Het wordt niet altijd zo vertaald. Het wordt soms ook vertaald met leven. Soms wordt het ook vertaald met lijk. Afhankelijk van wat de vertalers denken dat op dat moment de goede vertaling is. En dat komt omdat de vertalers ook niet weten wat een ziel is, want dat heeft men ook weggeredeneerd. Het is met al die dingen zo. Men gaat er zich in verdiepen, gaat erin studeren en daarna weet men niet meer wat het is. Heel apart is dat. Ik heb mensen gekend waren oprecht wedergeboren mensen, gelovigen. Toen gingen ze erin studeren. Nou weten ze niet meer of ze een gelovige zijn. Ze weten niet of het wel bestaat, of God wel bestaat. En ze zijn alles kwijt. Wat studeer je dan eigenlijk? Waar ben je dan in vredesnaam mee bezig? Nou goed. Maar die dingen gebeuren. Men probeert zich meester te maken van de schrift en van het woord van God. En dat staat God niet toe. Dan als je dat wil, je meester maken van de Bijbel, raak je die Bijbel vanzelf al kwijt. En vooral raak je kwijt de grondbetekenis van al die Bijbelse beginselen, die Bijbelse basisbegrippen enzovoorts. Ik kan je nu al zeggen dat daar onze volgende conferentie over gaat. In Wuppertal volgend jaar. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dat is nog niet bekend gemaakt, maar dat wordt het wel. Over Bijbelse basisbegrippen. Maar men raakt ze kwijt. Een van die begrippen die wij kwijtraken is het begrip ziel. Ziel is namelijk het woord ter aanduiding van de mens, de levende mens. Soms van de dode mens, in de zin van die levende mens is hier aan zijn eind gekomen. Dat is er van over. Hij ligt nu langs de weg. En de vertalers het met lijk, maar er staat gewoon het woord ziel. Maar ja, de vertalers hebben ook Grieks gestudeerd, een Griekse filosofie, een Griekse mythologie. Dus die denken dat de ziel onsterfelijk is. En de meeste christenen denken dat ook. En ik moet u zeggen, dat is niet zo. Dat kan ik rustig zo zeggen. Want de Bijbel zegt, de ziel die zonder zal sterven. De ziel dus sterfelijk. Ja. De ziel die zonder zal sterven. En nee, dat is in Ezechiël geloof ik ergens dat er staat. Maar in Genesis vind je natuurlijk, God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem en blies in hem de adem des levens. En alzo werd de mens een levende ziel. En toen zei de Heer tegen die mens, ten dagen dat gij van die boom eet, zult gij de dood sterven. Nou, zult gij stervende sterven, staat er eigenlijk. Tegen wie zei de Heer dat? Tegen die ziel. Nou ja, die levende ziel. Levende ziel is eigenlijk een pleonasme. Een Griekse woord voor ziel is psyche. Dat wil zeggen, men vertaalt het Hebreeuwse nefesh naar het Grieks in de Septuaginta met het woord psyche. Wij kennen het als psyche. De Duitsers als psyche. Maar vooruit, het is een en hetzelfde ding. En de Griekse psyche vertaalt men bij voorkeur trouwens met leven. Niet eens met het woord ziel. Dus er is enige verwarring. Maar de ziel is gewoon de mens. Dat staat ook trouwens gewoon in het Nederlandse woordenboek. Maar ja, op een of andere manier raakt men dat toch kwijt. Hè? Ja. Ik heb nog een oud boek over vaderlijk Nederlandse, hoe heet het? Nederlands aardrijkskundig woordenboek. Er zijn al die plaatsnamen staan erin van Nederland. Nou ja, uit de 19e eeuw, zo oud is het wel, dat boek. En daar staat er dus Urk ook op, hè? Staat erin, hè? Urk. En daar staat erbij, dat is een. Heeft zoveel zielen. Wonen zoveel zielen. En dan staat er nog achter, zoveel van deze kerk, zoveel van die kerk en zoveel van die. Is dat er echt bij? Voor alle gemeenten staat dat. En één helemaal niks of zo. Nou, van Urk weet ik dat niet, maar dat staat er dan in. Dat werd keurig bijgehouden en gepubliceerd. Ik ben gek op dat soort informatie, want daar kun je niet aankomen. Daar kom je niet aan via, hoe heet dat, wat zei ik, Wikipedia. Gaat niet lukken. Nee, moet je echt die oude boeken hebben. En dat is verbazend moeilijk om die nog te vinden langzamerhand. Maar het is wel leuk, ja. Hoeveel zielen telt de gemeente? Zoveel zielen. En dat soort dingen meer. Want een ziel is gewoon een mens. En die kan sterven, sterker nog. Ze hebben de vervelende gewoonte om dat ook nog te doen. Nou ja, de meesten hebben dan de vervelende gewoonte om dat te doen. En voor sommigen is het niet zo heel vervelend. Maar goed, toch? Toch maar weer. Maar dat is wat ziel is in de Bijbel. En als een ziel dood is in de Bijbel, ja, dan vertalen ze het met dood lichaam of zo. Of dode ziel, dat komt ook nog voor, geloof ik. Maar dan wordt het een beetje vaag, omdat de vertalers er eigenlijk geen raad mee weten. Maar de aardigheid is dat woord voor ziel, dat brengt een getalswaarde met zich mee van 430. En in de Joodse traditie, ik heb het niet uitgevonden, ik zal wel wijzer wezen, dat moet je anderen laten doen. In de Joodse traditie heeft men bedacht dat het terecht is, want de ziel is in de eerste plaats een sterfelijke ziel en in de tweede plaats, die heeft twee kanten, namelijk de ziel is wel de mens, maar van de mens zie je maar de helft. En de ene helft daarvan is vrij, min of meer, nou ja, zeker in vergelijking met de andere helft. Want die is in slavernij. En wordt verdrukt. Dat is de strijd om het bestaan. Kortom, de ziel is 430, maar bestaat uit twee delen, dan heb je 2 x 215. En het ene deel is vrij, heeft van doen met zijn gedachten, zijn denken. Dat is redelijk te besturen enzovoorts. En het andere deel, ja, dat leeft gewoon in slavernij in deze wereld, onder de slavernij van zonde, dood en wet en wat het maar was. En daarom vind je hier die periode van 430 jaar. Een getallenstructuur die meer voorkomt, maar ja, het is mijn, ik vind het niet de moeite waard om daar verder op in te gaan. Ik beschouw het te veel als een zijlijn en als een eigenaardigheid van de taal in het algemeen en van het Hebreeuws in het bijzonder. Maar bij het Hebreeuws in het bijzonder ben je dan toch bij de Bijbel terecht. Maar daar zit dus wel degelijk een structuur achter waarom dit is na 400 en waarom het is na 430. 430 brengt je aan het eind van de ziel, brengt je bij de dood. En 400 brengt je ook bij de dood. Dan is het verhaal verteld, dan ben je bij de laatste letter, ben je bij de taf, dan is het ook achter de rug. 440, 400 brengt je aan het einde van deze oude schepping, aan de grenzen daarvan. En de vraag is, kun je dan nog verder? Het antwoord is nee, want dan ben je bij de Schelfzee. Het antwoord is nee, want de farao haalt je terug. Ze laten je niet gaan. Je kan de wereld niet uit. Of het antwoord is nee, want je staat aan de oever van de Jordaan. Je kan er met het volk niet doorheen. Heb je dat nog? Of je staat na 40 dagen sta je voor God. Kun je dan nog verder? Nee. Want niemand kan God zien en leven, zegt de Bijbel. En toch moest Mozes verder. Ik geloof niet dat hij het erg leuk gevonden heeft, wat er daarna allemaal gebeurde. Maar hij moest verder. En ook de Heer Jezus, daar die 40 dagen van verzoeking, moest verder. En u weet wat ik nou zou moeten zeggen. Ik geloof niet dat hij het echt leuk gevonden heeft, maar hij moest wel verder. Zie je? Is toch een weg, op een of andere manier. Maar wat overblijft is dan toch altijd die weg van dienst aan God. Dat wil zeggen, op een of andere wijze, los van die wetmatigheden en daarmee de gevangenschap en de banden van deze oude schepping. Maar voorbij de vier is nog wat anders. De vier kom je trouwens ook tegen, voordat ik het vergeet. De vier, wat heb ik niet genoemd eigenlijk. Ja, half. De vier is ook de deur, hè? Ja, heb ik wel genoemd dus. De vier is de deur. Dat was die deur waar het bloed aan gestreken is. Nou herinner ik me dat, ja. Daar hebben we het over gehad. Over de deur. De vier is ook het eind van deze wereld. Dat is de 40 en de 400. En we moeten doorheen. Kan dat dan? Ja, dat kan. Maar dan word je uitgeleid. Dat is de deur, dat is de poort die opengedaan wordt op een of andere wijze. En het leidt inderdaad voorbij de dood. Het leidt tot opstanding uit de dood. Dat is die deur, maar ik denk dat we die besproken hebben. Dat is ook die deur uit Johannes 10, van de deurwachter. Hem doet de deurwachter open. De goede herder, weet u wel, die door de deur gaat. En als er één herder door de deur is, of zoiets, dan volgen er nog een paar, toch? Zo. Iets dergelijks. Hij leidt de schapen uit. Hij brengt ze naar de weiden en wat het maar was. Maar dat idee is dat, hè? Dat je die oude wereld achter je laat. En mocht die oude wereld nou in de loop van het geschiedenis verder alsnog zijn intrede doen binnen Israël, in het lege kamp, dan worden de gelovigen daarin, de getrouwen daarin alsnog weer uitgeleid. Want eigenlijk herhaalt de geschiedenis zich dan, hè? En dat is niks bijzonders, want geschiedenis herhaalt zich per definitie. Alleen heeft men die definitie ooit afgeschaft. Maar ja, dat is een filosofisch verhaal wat ik u ook maar weer niet zal vertellen. Maar de geschiedenis herhaalt zich steeds. En het was onder Israël zo. Dus in het christendom is dat net hetzelfde het geval. Het is de herhaling steeds maar weer van Egypte achter je laten. Die deur uitgaan. En die wereld loslaten. En dan kom je weliswaar in de woestijn of waar je maar in terechtkomt. Maar de bedoeling is dat wij dat leven leiden en die weggaan en de loopbaan lopen met onze Heer. En dat is er niet één in de wereld als zodanig, dat is één daarbuiten. Of los daarvan. En zo wordt het herhaaldelijk gezegd in het Nieuwe Testament. Hè? Christus die zich voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou, Galaten 1 vers 4, uit de tegenwoordige boze eeuw. God die eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Enzovoorts. En de geschiedenis van het christendom is de geschiedenis van de ketters. Maar ja, vanuit bijbelstandpunt in elk geval. Die van al die lui die steeds maar weer opnieuw die kerk, dat instituut achter zich laten en zeggen, daar heb ik niets mee van doen. Daar hoor ik niet, daar vind ik niet van, ik ben van de Heer. Zie? En dan laat men dus die dingen achter zich. Maar altijd weer wordt men ingehaald, ik noem dat, wordt men links ingehaald. Per definitie is dat links namelijk. Word je ingehaald door luid die menen dat het een en ander onder in goede banen geleid moet worden. En dat het georganiseerd moet worden. En dat je gerubriceerd moet worden. Dat je een nummer moet hebben ergens. En een rang, en een rangnaam, een registratienummer. Dat was in militaire dienst. Hè? En dat was niet geheim. Dat mocht je overal vertellen. Hè? Wat je, als je krijgsgevangen gemaakt werd, dan mocht je niks vertellen behalve je naam, je rang en je registratienummer. Want een nummer ben je en blijf je. Een gecodeerd iemand enzovoorts. Je past in een systeem en daar hoor je in thuis. Zo is het hele leven zo. En helaas, in het christendom gaat dat ook zo. En in de Bijbel vind je tegenovergestelde altijd dat gelovigen daar buiten terechtkomen. En een soort subcultuur vormen of wat het maar is. Ik weet niet hoe je dat precies onder woorden moet brengen. Dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. Ik weet, dat is de negatieve benadering, maar we hebben een positieve natuurlijk. Hè? Het is maar één stap tot Jezus, waarom dan niet gedaan? Ik bedoel, we hebben een hoge priester. We hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Ik bedoel, ik zie een poort wijd openstaan. Wij gaan in het heiligdom en dat soort dingen meer. Dat is de positieve kant van het verhaal. Maar het is of het een of het ander. Het is ook om die reden dat men de inzetting van Grote Verzoendag niet begrepen heeft. Hè? In het algemeen, sprak hij arrogant. Maar ja, je moet toch wat. Maar, u weet wel, van die twee bokken. We hebben alleen nog overgehouden de zondebok. Enkelvoud, de zondebok. In onze taal. Maar wat er werkelijk op die verzoendag gebeurde, zou moeten gebeuren, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, maar volgens de voorschriften, dat is men kwijtgeraakt. Ik heb het ook niet geleerd hoor, want van huis uit heb ik het ook niet meegekregen hoe het echt zit. Met die twee bokken. Identiek. Nou ja, ze hebben een verschillend lot in de praktijk. En wie, dat maakt niet uit. Er wordt overgeloot. Wie, wat, want ze zijn in wezen identiek en ze horen bij elkaar en samen zijn ze één. Maar de ene wordt gedood en wordt zijn bloed, zijn leven wordt gebracht in het heiligdom. Op de mercy seat. Ik zeg het graag in het Engels, zulke dingen. Op de troon der genade, op het verzoendeksel, op de ark des verbonds, in het heilige der heiligen. En de andere wordt de laan uitgestuurd. Nou ja, die was er niet, een laan. Maar goed, die wordt uitgelaten buiten de lege plaats, in de woestijn. En om een of andere reden vindt men dat als het een offer is en het is voor de Heer, dan moeten die beesten dood. Dus dan wordt er verteld, nou, de een is dood en zijn bloed wordt gebracht in het heiligdom. Eraan voorbij gaan dat bloed per definitie leven is, maar blijft bij dood. En de andere, ja, die is de woestijn ingejaagd, dan is het beest van ellende omgekomen. Dat klopt natuurlijk altijd, want ook geiten hebben en bokken hebben de eigenaardige gewoonte om na verloop van tijd het loodje te leggen. Het zijn net mensen, denk ik wel eens. Ze verdwijnen. Het is niet prettig, maar het gebeurt. Dus daar kan je geen buil aan vallen, aan zo'n verklaring. De Joden hebben later wat anders bedacht, want die vonden dit te vaag. Die vonden ook dat het beest dood moest. Dus die brachten hem buiten de legerplaats bij de tempel naar het oosten. Ik weet niet of ik daar een beetje de weg ken bij Jeruzalem. naar het oosten, de Olijfberg over, dan kom je in de woestijn van Judea. Als je dan nog een beetje doorloopt, kom je aan de rand daarvan. En dan sta je aan de afgrond naar de Araba, bij de Dode Zee dus, die afgrond. Bij Enkedi en waar het maar is, die afgrond. En daar gooien ze het beest dan vanaf. Heb je dat? Om zeker te maken dat het beest om zeep komt. Maar dat is niet wat in de voorschriften staat. In de voorschriften wordt hij gewoon, wordt hem de vrijheid gegeven. En je moet die twee bokken bij elkaar optellen. Ze zijn gezamenlijk één beeld van zowel Christus als van ons, de gemeente. Namelijk eensdeels gebracht in het heiligdom, levend en wel. Bloed namelijk is leven. Ingebracht langs een levende weg, zegt later Hebreeën 10 daarover. Want die past dat beeld toe. Dat bloed gesprengd onderweg, want dat moest de hoge priester doen. Dat bloed van die bok sprengen onderweg naar, door de voorhof, het heilig, in het doorheen, voor achter het voorhangsel, tot op de ark des verbonds, enzovoort. En er staat dat hij inging op een vers en levende weg. Christus, dat is die weg van bloed, dat is leven. En u en ik, we hebben leven ontvangen en we leven in de hemel. Daar hebben we burgerschap ontvangen, daar zijn we gebracht. Langs een verse levende weg ingegaan in het heiligdom. En dat heet daar onze onderlinge bijeenkomst. En die andere bok is net zo goed een beeld van Christus en van ons. Namelijk, wij zijn gebracht buiten de legerplaats. Wij horen in de legerplaats niet thuis. Wij zijn buiten de legerplaats. In de woestijn heet zoiets. En daar leven wij. Als niet behorend tot het legerkamp. Niet behorend tot de wereld als zodanig. Daar horen wij niet bij. Wij staan daar buiten. Dat is heel vervelend. Die vinden dat godsdienst er is om een mens een plaats te geven in de wereld en in de samenleving. Ik zei niet dat christenen niet waardevolle leden kunnen zijn van de samenleving. Ik zei alleen dat dat niet de bedoeling is van het christendom. Het is hooguit een spin-off. Het is waarschijnlijk ook wenselijk. Zover wil ik dan ook nog wel gaan. Maar het is niet een doel dat men zich zou stellen. Echt niet. En we zouden levende bewust zijn, wij horen er niet bij. Wij zijn uit Egypte getrokken en Egypte is ten dode opgeschreven. Wordt geacht dood is en het rijk ging ten onder. Dat lezen we in het volgende hoofdstuk of volgende hoofdstukken. Maar zo is dat en zo is het met de wereld ook. Die is geoordeeld toen één voor allen stierf en dus allen gestorven zijn. Wij leven in een geoordeelde, duistere wereld waar God de handen van afgetrokken heeft. Dat is niet het wereldbeeld wat het christendom gepropageerd heeft in de loop der tijd. Maar het is wel het Bijbelse beeld. Heb je dat nog? En terwijl de wereld in duisternis is, wandelen wij in het licht. Met Jezus, buiten de lege plaats. En terwijl in de wereld het licht uitging, ging het bij ons aan. Nou ja, dat is Jesaja 8, maar doe maar. Daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar het moet goed tot u doordringen dat hier vers voor vers, als het ware, bij herhaling in al die verschillende uitspraken en inzettingen die we hier tegenkomen, al die gebeurtenissen, wordt eigenlijk maar één ding samengevat, namelijk verlossing komt tot stand via dood en opstanding. Het is rigoureus. En noemen ze een rigoureuze gebeurtenis in de geschiedenis dit, de ondergang van het Wereldrijk van Egypte, het was het officieel het Middenrijk, zo noemen wij dat rijk uit die tijd. De ondergang van het Middenrijk van Egypte, voor als u het nazoekt op Wikipedia. De ondergang van het Middenrijk, maar de ondergang van een wereldrijk als zodanig en de geboorte van een volk dat sindsdien zijn stempel zou zetten op de en zijn sporen zou nalaten, maar een stempel zou zetten op de wereldgeschiedenis tot vandaag. In Exodus 12 lazen wij vers 41. En het geschiedde ten einde van de 430 jaren, die uit het voorgaande vers. Zo is het even, exact, lik, in het Gronings. Precies, net, in het Afrikaans. Op dezelfde dag, zo is het even op dezelfde dag geschied. Dat wil zeggen, het is niet alleen 430 jaren, het is ook op dezelfde dag. De datum. Dat al de heren, dat wil zeggen de menigten, want dat is wat dat woord heer betekent, met EI. Niet noodzakelijk een leger, maar het is een menigte in de zin van een georganiseerde menigte. En dat is soms een leger, maar dat hoeft het niet noodzakelijk te zijn. Je zou trouwens niet weten waar ineens een leger vandaan komt, hier. Het waren slaven. Nou goed. Dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. Het is ongeveer dezelfde uitdrukking als aan het eind van het hoofdstuk, vers 51. Het geschiedde even tenzelfde dagen. Het wordt erin gehamerd, hè. Denk er om deze dag. In vers 41, in vers 51, laatste vers van het hoofdstuk. Daarna trouwens ook nog weer. In hoofdstuk 13, vers 3. Gedenk aan dezezelfde dag op welke gelieden uit Egypte uit het diensthuis gegaan zijn. En weer 12, vers 51. Het geschiedde even dezelfde dagen dat de heren de kinderen Israëls uit Egypte land leidden naar hun heren. Dat wil zeggen, en masse, in menigte. Niet maar één voor één of zoiets, maar gewoon de kinderen is als officieel, als blok. Hoe zeg je dat? En masse, dat lijkt me de beste uitdrukking, al is het dan Frans. Maar vooruit. De hele menigte daarvan. De kinderen is als zodanig, als volk. Het is daarmee de geboorte van een volk, uiteraard. Op een bepaalde datum, de datum heb ik genoemd. Want het is uiteraard makkelijk te vinden. Op de avond van de 14e moest men een paaslam slachten en eten. Dus de uittocht is officieel op de 15e. En de aardigheid is, maar dat, ik denk dat ik dat vorige keer al aangehaald heb. De aardigheid is dat de datum is van de kruisiging. Dus die van het kruis. Die van de taf. Waar was het? Nee, ik weet dat daar moeilijk over gedaan wordt, maar ja, ik word er ook wel eens moe van dat soort dingen. Want ja, er is niks moeilijks aan. De kruisiging was op de 15e van de eerste maand. Het is makkelijk zat. Op de avond van de 14e vierde de Heer met zijn discipelen. De vierde is niet het goede woord, maar gebruikte hij dan de paasmaaltijd. Op de avond van de 14e in de openzaal. Waar wilt gij dat wij u Pesach, paasmaaltijd bereiden? En toen zei hij, nou, dan ga je naar de stad en dan volg je die en die. En dan, kom je, en dan kwamen ze in een toebereide zaal. En daar was dat dus. Dat was dus de 14e. En de andere dag was de 15e, de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. En op die dag werd de Heer gekruist. Moeilijker is het niet. U vraagt zich af waarom men daar dan andere verhalen over bedacht heeft. Dan moet ik u zeggen, ja, dat komt omdat iemand heeft uitgevonden dat de kruisiging van de Heer moet samenvallen met het slachten van het paaslam. Dat het op hetzelfde tijdstip moet. Er staat ook in sommige boeken. Dat op hetzelfde tijdstip dat de Joden hun paaslam slachten om de paasmaaltijd te vieren. Dat op hetzelfde tijdstip de Heer stierf aan het kruis van Golgotha. Want het paaslam is een beeld van de kruisiging van de Heer Jezus. En dat laatste is wellicht waar, maar daar ga ik niet eens op in nu. Het gaat niet aan om zo te redeneren. Want het was niet op hetzelfde tijdstip. En voor de typologie hoeft het ook niet op hetzelfde tijdstip. Tenzij het expliciet vermeld wordt, maar het was niet zo. De eerste hier van de avond, of op de 15e en de avond van de 14e was hij met zijn discipelen bijeen enzovoorts. Het een en ander hangt ook nog samen met het andere verhaal over die drie dagen enzovoorts. Maar ja, ik ga er liever nou ook niet op in. Ik bedoel, het staat zo duidelijk in de Bijbel, na twee dagen en op de derde dag stond hij op uit de dood. Dat is de inclusieve rekenwijze op vrijdag, de dag van de voorbereiding van de Sabbat heet het in de Bijbel, toen stierf hij. En hij was op de Sabbat in het graf. Hij heeft netjes aan de Sabbat gehouden, het was rust. En toen de eerste dag der week aanbrak, meteen weer opgang van de zon, dat was de derde dag. En toen stond hij op uit de dood, dat was het dan. En daar staat vele malen in de Bijbel, na twee dagen en op de derde dag. Dus ik zou niet weten waarom dat anders zou zijn. Het enige probleem wat je overhoudt, is dat er ergens staat drie dagen en drie nachten in dat verband. En dat staat er echt maar één keer. Met andere woorden, die streepje weg tegen één tekst was daar, dat het was na twee dagen op de derde dag. En dan hou je nog 6, 7, 8 schriftplaatsen over, waar staat het was na twee dagen op de derde dag. Ik bedoel, die balans slaat toch daarheen door, dus dat is gewoon geregeld. En als je dan ook nog weten wil wat dat dan betekent, drie dagen en drie nachten, dan krijg je een uitgebreid verhaal, want dan moet ik u vertellen dat die uitdrukking weliswaar in het Nieuwe Testament staat, maar dat die ontleend is aan Jona, dat staat er ook bij, want er staat gelijk Jona was drie dagen en drie nachten in de buik van de vis. Zo zal de zoon des mensen zijn, drie dagen, drie nachten in het hart der aarde, of hoe dat maar heet precies. En dus de uitdrukking komt uit het boek Jona. Dat wil zeggen, het is een Hebreeuwse uitdrukking. En in het Hebreeuws, heeft men mij verzekerd, is het nou eenmaal zo dat als je uitdrukkelijk een kalenderdag bedoelt, dan moet je zeggen dag en nacht. Want anders dan weet je niet wat dag en wat nacht is en hoe lang dat is. Dat is in het Nederlands trouwens ook zo. Dus dan heb je drie dagen en drie nachten, dat zijn dan drie kalenderdagen. En als je dan daar ook nog telwoorden voor wil zetten, namelijk je wil ze tellen, dan wordt het niet drie dagen en nachten, maar worden drie dagen en drie nachten. Dat heet idioom. Zo doe je dat in het Hebreeuws. En that's it. Dat is alles. Want voor de rest weten wij dat de Heer stierf achter in de middag. En dat hij met haast van het kruis gehaald werd, omdat hij voor zonsondergang begraven moest zijn, want er zou de Sabbat beginnen. Dat is de zaterdag. Nou ja, vrijdagavond om zonsondergang begint de Sabbat. En hij moest voor de Sabbat moest hij van het kruis, dat was het dan. En we weten ook dat hij op de derde dag, en dat was een eerste dag der week, kan niet missen, dat hij opstond en dat was morgen vroeg bij zonsopgang. Dus je komt, wat je ook doet, hoe je ook uitslooft, je komt nooit geteld aan drie dagen los en drie nachten los. Dat is volstrekt, maar ook volstrekt onmogelijk. En als je het wel voor elkaar krijgt, dan heb je bepaalde schriftplaatsen dus kennelijk aan de kant geschoven. Dat is ook wat men doet. Zal u er niet mee vermoeien, want waarom moet ik uitleggen hoe het niet is? Ik bedoel, dat is dan al een heel ingewikkeld gedoe allemaal. Zie? Dus ik ga er verder niet op in. Het verhaal is simpel, met dit. Op de avond van de 14e eet men het paaslam. Hier, zowel als in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen Johannes 13 en waar het allemaal maar was, het Nieuwe Testament. En de andere dag vindt de uittocht uit Egypte plaats, gaat men op weg. En in het Nieuwe Testament vind je de andere dag de kruisiging van de Heer. Einde van het verhaal. Want zo wordt men uit Egypteland, uit de slavernij, met name ook de slavernij van de wet, uitgeleid door de dood. Dat is wat gebeurt. En dan vindt opstanding plaats. Er komt nieuw leven, dat was op de 17e dus. Die heb je toch gevolgd, hè? De avond van de 14e, paaslam. De 15e uittocht dan wel kruisiging. De 16e in het graf. 17e, eerste dag der week, het Nieuwe Testament. Kortom, de opstanding. Op de 17e van de maand Aviv. Dat staat in 13 vers 4. 17 van de eerste maand. Met de Hebreeuwse naam Aviv en de Aramese naam Nissan. Want dat is hetzelfde. En de 17e van die maand kom je in de Bijbel ook nogal eens een paar keer tegen. Beginnend in de geschiedenis van de vloed van Noach. En soms denk ik dat de Heer tegen Abraham zei, en nou moet je op weg gaan op de 15e. En dat hij op de 17e aankwam in het beloofde land. Maar dat staat er niet bij, dat weet ik ook niet. En dan blijft het nog exact op de dag enzovoorts. Maar het zou mij niet verbazen, zulke dingen. En de 17e, dag van de opstanding, is ook de dag van dat de ark rustte op de Ararat enzovoorts. Bij vaste grond onder de bodem kreeg, onder de kiel. En wat dat nog was, dat is de datum van de opstanding. En die datum komt nog een paar keer voor in de loop van de geschiedenis. Dus vooruit maar weer. Hoef ik het verder niet over te hebben, maar dit wordt hier de belangrijke datum beschouwd. De dag van de, waar de uittocht begint. Maar het is de dag van de dood. Het is de dag dus ook van de dood der eerstgeborenen. We doen er nou wat lang over, maar dat is eerder in dit hoofdstuk, hè. Exodus 12 vanaf vers 29. De doders. En dan hebben we ook nog dat van deze dag gezegd wordt dat men die zou gedenken. Vers 42. Deze nacht zal men de Heere op het vlijtigst houden, omdat hij hen uit Egypteland geleid heeft. Deze is de nacht des Heeren die op het vlijtigst moet gehouden worden van al de kinderen Israëls onder hun geslachten. Wat is de datum van de kruisiging op voorhand? Voort zeiden de Heer tot Mozes en Aaron, dit is de inzetting van het Pascha, en dan komt hij weer voorbij. Geen zoon eens vreemdelings zal daarvan eten, in het algemeen geen vreemdeling, ik kom er zo op terug. Doch alle knecht van iedereen die voor geld gekocht is, nadat gij hem zult besneden hebben, dan zal hij daarvan eten. Alles wat aan Israël werd toegevoegd, dat kan dus, eventueel gekocht, maar bovendien gebracht onder het teken van het verbond, dat wil zeggen de besnijdenis, die zou mogen deelnemen, of zou moeten deelnemen eigenlijk, aan deze paasmaaltijd, aan het paascha. Dan moet hij wel besneden zijn en voor de goede orde, besnijdenis. Besnijdenis is een beeld van dood en opstanding. Net zo goed. Gewoon de herhaling van dezelfde waarheid weer. Wegnemen van het vlees heet dat. Wat een overdreven term is, maar zo heet het. Dat is waarschijnlijk omdat dat meteen de symboliek bevat. Het wegnemen van de omhulling, de buitenkant, de oude mens en de openbaring. Zo heet dat. De ontsluiering, de openbaring van de glans heet dat, van de heerlijkheid. En daarmee eigenlijk van een nieuwe schepping. En dat besnijdenis van toen heeft met geslachtsorgaan en dus met voortplanting en dus met het verwekken van nieuw leven. Dat lijkt mij voor iedereen duidelijk, dus daar laat ik het dan ook maar even weer bij. Zie, daar gaat het over, hè? Maar wat die vreemdelingen betreft, er staat vers 45, geen uitlander, nog huurling zal er van eten. Dat hadden kunnen ze een uitlandse huurling, knechten die men inhuurt. Hiervoor ging het over knecht die gekocht is en besneden. Maar je kunt ook personeel hebben, buitenlanders, die je alleen voor de gelegenheid inhuurt, zoals de Hannekemaaiers. Kent u Hannekemaaier, kent u die? Nee? Nee? Hanneke Maaiers. Dat bestaat niet meer, maar dat was vroeger zo. In de 19e eeuw in elk geval nog uitgebreid. Tegen de tijd van de oogsten, dat wil zeggen zo eind juli. Zo naar augustus toe, dan werd Nederland in zekere zin overspoeld met Duitsers. Die kwamen allemaal hierheen lopen, gewoon nog lopend. En onderweg naar het westen. En die kwamen hier in Nederland om te werken in de oost. Te maaien. En als de oost voorbij was, dan gingen ze met een zakje geld en nog zowat gingen ze weer terug naar huis. Ja. De Hanneke, waar het woord Hanneke vandaan komt, weet ik niet. Hanneke Maaiers zei, zoek het maar eens op. Ik weet niet of het op Wikipedia te vinden is, maar vooruit maar. Maar die huur je dus voor de gelegenheid in. Vroeger noemde je die lui gastarbeiders, maar sinds de 60e jaren zijn de gastarbeiders in Nederland gebleven. En meer zal ik daar dan maar weer niet van zeggen. Maar hier staat dus dat die uitlanders en die huurlingen, die worden niet tot het volk gerekend en mogen niet deelnemen aan de paasmaaltijd. In een huis, vers 46, in een huis zal het gegeten worden. Als u het mij vraagt, impliceert het ook in een huisgezin, maar dat hebben we allemaal al eerder gelezen in het begin van dit hoofdstuk. Maar het wordt herhaald. In een huis zal het gegeten worden, gij zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen en gij zult geen been daaraan breken. Het is een zaak die in huis thuis hoort, het hoort namelijk thuis in Israël. En alleen Israëlieten hebben haar deel aan. Israëlieten worden geacht een verlost volk te zijn namelijk. Uitgeleid uit Egypte, toch? Goed. En de ganse vergadering van Israël zal het doen. Als nu een vreemdeling bij u verkeert en de Heer het Pascha houden zal. En het woord vreemdeling, ja. De vertaling is niet noodzakelijk verkeerd, maar het is niet een foreigner. De vreemdeling is een gast. Dat is wat het woord werkelijk betekent. Iemand die onderweg aankomt. En ook dat kennen wij niet meer in onze tegenwoordige cultuur. Dus er wel mensen zijn, ja, gasten die horen in een hotel of een herberg of wat dan ook. Maar ging vroeger niet zo. Vroeger kreeg je gewoon mensen aan je deur. Die vroegen dan of ze bij je konden eten of de nacht doorbrengen of zo. Er waren lui die onderweg waren, gewoonlijk lopend enzovoort. Eerlijk. En dan belden ze aan en als ze een nachtje mochten logeren in de schuur, in het hooi of waar dan ook maar. Zo ging dat dan, hè. Gasten. En over die lui gaat het. Als nu een vreemdeling bij u verkeert en de Heere het Pascha houden zal, of wil, of moet, of hij wil daaraan deelnemen, dan kan dat ook nog. Maar dan staat er dat alles wat mannelijk is bij hem besneden worden en dan komen hij daartoe om dat te houden. En hij zal wezen als een ingeborene des lands. Maar geen onbesnedene zal daarvan eten. Ook voor de toevallige passant geldt dus dat hij wel degelijk deel kan hebben aan deze Israëlitische zaken. Maar dan moet hij eerst assimileren. En in dit geval gaat dat. Het is snel gebeurd. Het is een beetje bloederig, maar vooruit maar weer. Hij moet Israëliet worden, als het ware. Het kan. Maar zoals gezegd, de besnijdenis is een beeld van dood en opstanding. En die lui die daar delen hebben als het ware, die horen bij elkaar en worden geacht te zitten aan één tafel en dezelfde maaltijd deel te nemen. Enzovoort. Ik hoop dat u begrijpt dat je meteen bent bij nieuwtestamentische waarheid. Zo gaat dat. Want ook bij Israël geldt. Al die Israëlitische wetten zijn ook voor de vreemdeling binnen uw poorten, maar dan moet hij Israëliet zijn geworden. Ongeacht de afstamming. Het is niet via het ras bepaald of je een Israëliet bent. Het is bepaald door of je aansluit bij de inzettingen, de onderwijzingen van de God van Israël. Dat is wat het is. Zie? dat in de praktijk in hoge mate toch een kwestie is van afstamming en van ras, dat mogen dan zo zijn. Maar dat is zeker niet de grens daarvan. Iedereen kan daar deel aan hebben. Dat is in onze dagen zo, dat was toen ook zo. Zie? Waarna meteen vervolgd wordt met enerlei wet, dat wil zeggen er is maar één wet, voor de ingeborene en de vreemdeling die als vreemdeling in het midden van u verkeert. Binnen de grenzen van Israël geldt maar één wet. Dat wil zeggen één codex, één wettig systeem. Dat is niet voor verschillende mensen verschillend. En wij in Nederland hebben daar nu ook al problemen mee. Dat weet u waarschijnlijk. Omdat men ook bij de rechtbank, om zo te zeggen, dat men daar ook om meet met twee maten. Eentje voor de autochtonen en eentje voor, ja, die zijn natuurlijk mensen met een andere cultuur, die wonen hier in Nederland en die hebben andere wijze van leven en daar wordt de wet anders toegepast. Die neiging bestaat. Afgezien van dat er ook zijn die propageren zelfs dat in Nederland sharia wordt ingevoerd, al was het maar voor de Mohammedanen in Nederland. Dan krijg je dus tweeërlei wet. En daarmee valt je natie, je volk, dus gewoon uit elkaar. Daar komt het op neer. Want dan kun je nog even doorgaan. Dan heeft iedereen zijn eigen wet. Dan kun jij zeggen, ja, maar ik ben zo gewend te leven. Dit is bij ons in. Ik ben het zo gewend. En zo is dat bij mij gebruikelijk. En zo zie ik dat. En ja, dan heb je geen volk meer, zal ik maar zeggen. Dan heb je een verzameling individuen met ieder zijn eigen wet. Dan heb je dus geen wet meer. Of een regering, of een overheid, of iets dergelijks. Kan helemaal niet. Het is bloedlink wat er allemaal gebeurt tegenwoordig. Nee. Dat is mijn afdeling niet. Maar voor zover die dingen in de Bijbel genoemd worden, uiteraard wel. En zo staat het er. En niet alleen hier. Enerlei wet zij voor de ingeborene en de vreemdeling. Die als vreemdeling in het midden van u verkeert. En alle kinderen Israëls deden het gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had, al zo deden zij. Dat is dezelfde tekst als vers 28. En toen heb ik gezegd, verbazingwekkend, zo'n uitspraak, omdat we dat van Israël in de loop van de verdere geschiedenis helemaal niet gewend zijn, dat ze dat doen. Dat ze trouw zijn aan het woord dat de Heer tot hen spreekt, maar hier deden ze dat wel. En het leidde er inderdaad toe dat het geschiedde even tenzelfde, let op, staat er, hè? Even tenzelfde, exact op dezelfde dag, dat de Heere de kinderen Israëls uit Egypteland leidde naar hun heren. En masse, en blok, collectief, als volk, als geheel. En het is daarmee de geboorte van een volk. Die term, die staat meteen hierna, geboorte bedoel ik, staat meteen hierna, aan de, zelfs boven hoofdstuk 13, bevel tot heiliging der eerstgeborenen. Nou moet ik u zeggen dat woord eerstgeborenen, ja, dat kent de Bijbel niet, dat woord. Het Nederlands wel, maar grondtekst niet. En dan moet ik dat weer nuanceren, want het Grieks kent het weer wel. Maar ja, dit is Oude Testament, dus dat is Hebreeuws. Maar zou je het Oude Testament in het Grieks lezen, dat is dus in de Septuaginta, dan staat er inderdaad primogenes, dat wil zeggen eerstgeborene. Dat woord komt dan voor, maar het Hebreeuws kent dat woord niet. Wij in het Nederlands kennen het woord ook niet. Wij hebben gewoon het Griekse woord letterlijk vertaald. Want eerstgeboorte is een juridische term, het Hebreeuws is een juridische term, voor degene die het hoogste in rang is. En dan ben ik geneigd om het dan maar weer ironisch uit te drukken. Maar ik weet niet goed hoe ik het anders moet doen. Ik bedoel, eerst in rang, op grond van Ja, rangorde. Op grond van geboorte, dan wel op grond van aanstelling. De aanstelling is dikwijls ook op grond van geboorte. Dat woord begoor in het Hebreeuws. Ja, wat het woord betekent, begoor. Dat betekent zoveel als degene die knielt. Degene die gezegend wordt. Zoiets. De bevoorrechte. Maar dan tegelijkertijd ook degene die geknield is en daarmee een opdracht aanvaard heeft. Want knielen is nederigheid, is onderwerping aan iemand anders. Je moet je voorstellen, de drie musketeers, of wie moet je voorstellen eigenlijk? Weet ik niet. Don Quixote gaat wat moeilijker. Maar de man die voor de koning knielt, voorovergebogen en de koning slaat hem met een zwaard, met de platte kant wel te verstaan, en verheft hem in de adelstand, dan wel slaat hem tot ridder of weet je veel wat. Dan mag hij weer opstaan en dan heeft hij een bepaalde rang gekregen in het koninkrijk. Met de voorrechten die daarbij horen, maar in de eerste plaats met alle plichten die daarbij horen. De man krijgt een bediening. Heb je dat? En omdat hij ondergeschikt heet, is in die positie, heet hij minister. Een mooi woord is dat, minister. Dat komt van het begrip mini. Brengt maar bij weinigen door, maar dat is wat het is. Mini, klein. In de zin van ondergeschikt. Een minister, een Engelse minister zei ik nu meteen al. Een minister in het Engels is een predikant. In het Nederlands heet ze iemand een bedienaar des heiligen evangeliums. Een beetje Latijn zit er dan ook nog door trouwens. Een minister is een dienaar, een dienstknecht van de koning. Dat weten de ministers bij ons niet meer. Dat hebben ze ook afgeschaft, maar het woord bestaat nog wel. Hè? Ze hebben het omgedraaid, ze hebben de koning gemaakt tot minister, tot een bedienaar, een dienstknecht van de ministers. Daar komt het in de praktijk op neer. Men heeft het omgekeerd en men zegt, ja, dat is bij de Oranjes altijd zo geweest, want heette dat stadhouders. Een stadhouder is een dienstknecht van de koning. En zo kun je wel uren doorgaan, maar men heeft de dingen afgeschaft. Daarom begrijpen wij die dingen niet meer. Maar een eerstgeborene is degene die verantwoordelijk is. Dat is de begoor. De kameroudste noem ik hem wel eens enigszins spottend. Ik bedoel, als wij in militaire dienst een keten hadden gemaakt op de zaal, op de kamer. We lagen met 20, 30 man, dubbele bedden, ik veel allemaal. En dan kwam er een officier binnen of zoiets. En die vroeg dan, wie is de kameroudste? Die werd elke dag opnieuw aangewezen trouwens. Nou ja, dat is dus de begoor. Degene die op dat moment verantwoordelijk is. Eventueel, wie is de hoogste in rang? Maar dat kon per gelegenheid verschillen, overigens. En dat is waar het over gaat. En de term is van toepassing gebracht eerst op heel Israël. Want het heet een volk van eerstgeborenen. Israël is mijn zoon, namelijk mijn begoor, mijn eerstgeborene. Aangestelde in het ambt. Dat is waar het over gaat. En wij hebben daar geen woord voor, want het is eerste, ja, de eerste, oké, eerste in rang. Geboren, het is nog wel geboren zijn. Dat woord kan je ook wel weer weglaten. Het gaat over mensen. Eventueel over dieren, hierna. Al wat de baarmoeder opent, onder uw geiten en wat het maar was ook alweer. En de ezel en zo, ja, die worden geboren. Dat klopt, het hele woord betekent niks. Heb je dat? Je moet van dat woord zelf af. Je moet begrijpen wat het is. Wat het betekent. Zie? En dat betekent het ook nog steeds, als in het Nieuwe Testament staat, dat Christus de eerstgeboren zoon is. En ook is het nog hetzelfde als staat dat wij deel uitmaken van een gemeente van eerstgeborenen. Zonen. Niet in de zin van geborenen, maar in de zin van aangestelde erfgenamen die inderdaad verantwoordelijkheid hebben meegekregen als volwassenen. Dat is wat het woord is. En dat woord wordt toegepast op heel Israël. Die wordt geacht, Israël wordt geacht het eerstgeboren volk te zijn onder de volkeren. Niet omdat het als eerste geboren werd, want het is niet zo. Hiervoor waren al volkeren. Lijkt me duidelijk. Die vind je eerder in Genesis al. Dus zo is het niet, maar het is wel het volk als hoogste in rang. En hoe dat nou weer komt, ja, daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf, die tamelijk gecompliceerd is, maar het komt er ongeveer wel op neer dat wij hebben een lijn van erfgenamen van Adam in de Bijbel, erfgenamen van de troon eigenlijk over de gehele aarde en dus over alle volkeren, want dat was Adam. En hier is een lijn van erfgenamen die in Genesis uiteengezet wordt. En op een gegeven moment grijpt God in en trekt Abraham uit die familie en zegt, ga jij er maar uit. Uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Maar dat voorgeslacht van Abraham, dat is die koninklijke familie vanaf Adam. En het nageslacht van Abraham is dus ook de koninklijke familie en dat leidt tot de Heer Jezus Christus. De koning der koningen en de Heer der heren zijn doorgaande lijn van erfgenamen. Maar Abraham wordt uit de gewone lijn getrokken en door de Heer als eerstgeborene aangewezen, waar de mensen zich niks van aangetrokken hebben. Die hadden zelf hun eigen eerstgeborene, dus daar splitst de lijn zich, min of meer. Maar feit is dat Abrahams familie dus een koninklijke familie is. De koninklijke familie eigenlijk, naar Gods maatstaven. En zoals in elke koninklijke familie zit het genealogisch, zit het wat onlogisch in elkaar. Dat wil zeggen, het is wat lastig om het allemaal bij te houden hoe het nou precies zit. Maar neem die weg dat die lijn gevolgd wordt. En waar Israël als volk officieel stamt van Abraham en Isaac en Jacob, is het dus eigenlijk een hele koninklijke familie. En als het een volk geworden is, is het dus een koninklijk volk. En dat is Israël. En dus eerstgeborenen. Want het berust inderdaad op dat eerstgeboorterecht dat officieel wordt doorgegeven, waarmee de diverse erfgenamen in elke generatie worden aangesteld. En dat is wat je in Genesis dus tegenkomt, ook in de familie van Abraham, Isaac en Jacob. Of juist daar, want daar wordt dat hele beginsel gedemonstreerd en wordt ook uitgelegd dat het niet een automatisme is, maar dat er altijd nog kan ingegrepen worden. Dat wil zeggen, er kan altijd nog iemand gepasseerd worden en gezegd, nee, jij niet, maar iemand anders. En dus werd het Ruben niet, die als die wateren was, weet u wel, wel een grote mond, maar in de praktijk kwam er weinig van terecht, wat Ruben allemaal zei en wilde. En dat zei Jacob ook, en hij zei, ja, dus ja, je was wel de eerste, je bent mijn oudste zoon, begin mijn kracht. En je heet wel zo, Ruben, zie, een zoon, maar jij wordt het niet. Want het werd Jozef, Efraïm. En wat het koningschap betrof, dat werd weer apart gedelegeerd, dat ging met Juda mee. Het was dus wat ingewikkeld, dat zei ik u al. Ja. Zo gaan die dingen. En hier ben je bij de uittocht uit Egypte, bij de dood der eerstgeborenen, zoals vermeld bij vers 29, 12 vers 29... En ik heb u toen gezegd, nou ja, dat betekent dat Egypte vanaf dat moment stuurloos is. En overdrachtelijk gezien dat de wereld geacht wordt geen eerstgeborene meer te hebben. Er is niemand meer verantwoordelijk verder voor. Dat geeft niet, dat is een gedane zaak, dat is een geoordeelde wereld. En in die wereld leven wij. Vandaar dat er sinds de dood en opstanding van Christus, in de wereld gevochten wordt om de macht. En dat hebben wij dan weer ondergebracht tegenwoordig in een zogenaamd democratisch systeem. Dan geleiden we dat in banen. En dan krijg je dus mensen die om de macht strijden, zoals wij hebben een Hillary Clinton en een Trump, heet die man geloof ik. Moet even over nadenken, want van zulke mensen kun je het beste gewoon vergeten hoe ze heten, denk ik wel eens. Als het zo moet, beste mensen, dan... Hè? Dat is toch een karikatuur van democratie. Haal toch op. Het idee van wij gaan de democratie brengen over heel de wereld, dat is Amerikaans. Dan moet je kijken hoe het daar in Amerika gaat. Als dat dan democratie is, dan begrijp ik best dat die Arabieren dat die dat niet willen. Hè? En Poetin ook niet trouwens, Oost-Europa ook niet. En dat tot grote moeilijkheden leidt, ja, dat is makkelijk te zeggen nu. Maar dat is natuurlijk al lang aan de gang, hè, dat soort dingen. Ja. Toe. Maar dat komt omdat ze er niet zijn. In de praktijk. De eerstgeborenen. Nou ja, van Gods standpunt uit wel. Maar dat heeft van doen met de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Want dat is wat de Heer doet. Maar hij heeft de wereld losgelaten. Egypte is geoordeeld. God haalt zich een volk. Roept zich een volk uit de volkeren. En dat is wat hier gedemonstreerd wordt. En dat er in dat volk meteen sprake is dus weer van eerstgeborenen. Dat wil zeggen van luid die daarin de verantwoordelijkheid dragen. Ja, dat komt hier aan de orde. En later hebben we het er nog uitgebreider over. Want hier heet het heilig bij alle eerstgeborenen. En later zal blijken dat die eerstgeborenen vervangen worden door de priesters uit de stam van Levi. Zodat de eerstgeborenen binnen Israël, die vind je eigenlijk alleen in de stam van Levi dan. Nou ja, waar het gaat om de meest belangrijke dingen in Israël, namelijk het bewaren van het woord van God. Maar ja, daar moeten we het later over hebben, maar daar gaat het volgende deel dan over uit Exodus 13. Dus dat wordt dan de volgende keer. En voor vanavond zullen we het hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen en dat wij uw woord hebben dat zeer vast is. Uw woord dat niet verandert door de tijden heen, dat zich niet aanpast aan veranderingen in de menselijke samenleving. Maar in tegendeel, uw woord dat gewoon blijft staan, omdat u gesproken hebt. En we danken u dat we daaraan onze houvast hebben. Dat wij dat woord hebben dat van eeuwigheid gesproken is, dat stand gehouden heeft de eeuwen door. En dat het een woord is wat ons spreekt over u, die onvergankelijk bent en die een werk beloofd hebt te zullen doen in de loop van de geschiedenis. Wij danken u dat wij in dat werk betrokken mogen zijn, dat u ons trekt uit deze wereld en ons een plaats geeft in uw huisgezin, in uw volk, in uw familie, zoals u dat geformuleerd hebt in uw profetisch woord. We danken u dat we daarin een plaats hebben gekregen en onderweg zijn als eerstgeborenen naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u te mogen leven in het bewustzijn dat u ons uitgeleid hebt uit het diensthuis. Uit de slavernij van zonde, dood en wet. Slavernij van die ontwikkelingskrachten in de wereld als zodanig. En dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we in die vrijheid u zouden dienen. Onderweg zijnde naar en in afwachting van de openbaring van uw heerlijkheid. Wij danken u dan dat we daarnaar mogen uitzien en vertrouwen onszelf aan u toe en aan het woord uw genade. Opdat de kracht daarvan volbracht mogen worden in onze zwakheid. Amen.